Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio zijn Hanke Drop, geboren in 1971 in Aalten, van huis uit Arabist en Islamoloog. Senior onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, specifiek bij de opleiding kunstvaktherapie bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Hanke, hartelijk welkom.
Dankjewel, Chip.
En naast jou zit Umar Barry. Je bent geboren in Guinea in West-Afrika en daar volgde je een studie met als specialisatie religie. En Umar woont nu in Nederland en volgt de Master Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Je bent ook medeoprichter van de Andien Foundation. Ja. En deze stichting zet zich in om bruggen te slaan tussen Nederland en verschillende landen die in ontwikkeling zijn. En je bent recent ook commissielid bij de gemeenteraad van Utrecht voor de partij 1 Utrecht. Met in de portefeuille jeugd, welzijn en sport. Je doet veel verschillende dingen. Hartstikke interessant. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
En we gaan het hebben over een toch wel bijzondere vraag. Hoe vinden vluchtelingen hun weg in de Nederlandse samenleving? En dan specifiek welke rol onderwijs daarin speelt? En het is eigenlijk naar aanleiding van een toch wel heel indrukwekkend boek wat jullie hebben geschreven. Het is al iets eerder verschenen. Niet meer slechts een vluchteling. Studenten met een vluchtverleden vertellen over hun zoektocht in de Nederlandse samenleving. Geschreven door Rania Abdul-Sattar, als ik het goed uitspreek. Umar, ja. Door jou, je hebt er ook aan meegeschreven. Peter Hendricks, die kon helaas hier niet bij zijn. Want in eerdere aflevering, toen werd ik ziek en nu was hij verhinderd. Maar goed, aan bijgedragen. En door jou, hè, Hanke?
Ja, klopt.
Ja. Ja. Wanneer is het boek nou ook weer verschenen?
Nou, het is in oktober van 2023.
Ja, dat vond ik wel
heeft het licht gezien. Ja.
Interessant. En Umar, we gaan het ook hebben over het project De Poort van Hoop.
Ja.
Ja, misschien om dat even te introduceren. Dat klinkt ook wel bijzonder. Wat is dat precies, De Poort van Hoop?
Ja, het is eigenlijk die mensen die weinig kans hebben. Kans te bieden om door te stromen in het Nederlands hoog onderwijssysteem, zeg maar.
Ja.
En dus, zo is eigenlijk een samenwerking van, als ik me herinner, Hogeschool Utrecht af was. En nog andere stichting. Dat Hanke weet dat meer dan ik.
Ja. En dat is de pre-bachelor.
Ja.
En UAF.
Ja.
Ja.
Gemeente Utrecht.
Dus zo is het begonnen. Van en, mensen gewoon de kans geven om door te stromen naar een hoger onderwijs.
Ja.
En dat hebben we gedaan een paar jaren, denk ik. Van 2015 tot 2021. Toen dachten we, oké, dit is echt ook mooi om door te gaan met een onderzoek.
Ja.
Om eigenlijk die verhalen van die oude pre-bachelors eigenlijk leerzaam te maken voor die komende generaties, zeg maar. Zo is het denk ik ontstaan vanuit mijn perspectief. Zo zie ik het echt. Ja, het is een Poort van Hoop. Dus het is een onderzoek naar hoe vluchtelingen hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving.
Ja.
Maar via onderwijs.
Mooi. En Hanke, hoe ben jij daarbij betrokken geraakt? Wat maakte dat je daar in aanraking kwam, om het even zo te zeggen?
Nou, wij hadden inderdaad vanaf 2015 binnen Hogeschool Utrecht die pre-bachelor.
Ja.
En dat is eigenlijk een pre-bachelor of een schakeljaar, kun je dat noemen.
Ja.
Heel veel hogescholen hadden destijds een schakeljaar. En er bestaan er ook nog een heel aantal nu. En dat was een nauwe samenwerking met allerlei verschillende partijen. En ik ben daar coördinator van geworden vanaf 2016. En in 2021 ben ik daar zelf mee gestopt. En toen is het nog één jaar, dus eind 2021 is het eigenlijk gestopt helemaal.
Mm-hmm.
De pre-bachelor. En toen hadden Peter en ik samen het idee van, het zou toch wel echt heel erg, ook heel noodzakelijk eigenlijk zijn om te weten van hoe gaat het onze studenten. We hadden ook nog gewoon altijd heel veel contacten met de meeste studenten. Dus we wisten wel hoe het met hen ging. Maar ja, dat is nog heel anders. Dan ga je samen op een participatieve manier ook onderzoek doen. En over een periode van 5 jaar. En dat konden we doen met financiering. Ja. En daar hadden we de stichting Paradosis, die wat bereid gevonden om daarin te investeren destijds. En toen, toen hebben we Ranja en Omar gevraagd of jullie als onze collega-onderzoekers samen met ons een onderzoeksteam wilden vormen.
Ja.
En toen hebben we dus 5 jaar onderzoek kunnen doen met elkaar.
Ja.
Dus ook, er zaten ook nog de coronajaren in enzovoort.
Oh, dat is waar, ja.
Ja. Maar dus ook met een hele gedeelte van de studenten die in de pre-bachelor hadden gezeten in verschillende jaren. Dus sommigen waren nog aan het studeren, sommigen waren al meteen naar de arbeidsmarkt doorgestroomd. Nou, allerlei verschillende ervaringen. Dus die vraag over hoe ervaar je nou je zoektocht in de Nederlandse samenleving, dat probeerden we om daar zo gedetailleerd en zo divers mogelijk informatie over te krijgen met elkaar.
Dus het gaat ook over jou eigenlijk, Omar, het onderzoek in zekere zin. Want jij bent naar Nederland toegekomen.
Ja.
Ja, wil je daar iets over vertellen? Wanneer ben je naar Nederland? Wanneer besloot je om naar Nederland toe te gaan?
Dat beslis je niet als een vluchteling, denk ik. Nee? Op een moment, het is gewoon een situatie. Het verschil tussen expat en vluchteling, het is echt groot. Want wij beslissen niet. Bijvoorbeeld, ik wilde niet naar Nederland. Het was gewoon, ik heb nooit over Nederlands gehoord. Ik kom uit een Franstalig land. Maar als je een probleem hebt, dan kies je gewoon niet. Dan de omstandigheid bepaalt gewoon waar je naartoe wil. En zo ben ik gewoon hier met Air France KLM gekomen in Amsterdam. Maar ik kan gewoon nergens verder.
Ja.
Omdat het eerste land in Europa is, daar moet je gewoon blijven als je asielaanvraag moet doen.
Ja.
En dat kostte me wel 6 jaar in Nederland. Dus ik ben hier ongedocumenteerd 6 jaar gebleven. 2009 tot 2015.
2009 tot 2015.
En in 2015 heb ik mijn echte verhaal verteld. Want daarvoor, als ik het zeg, dan zit mijn familie in gevaar. Dan moet je ook die keuze ook maken. Oké, hier ben ik veilig.
Ja.
Dus ik ga niet alles doen. Want
dat speelde ook mee, dat je niet alles kan vertellen.
Dat zit ook.
Eigenlijk.
Maar in 2015 krijg ik verblijfsvergunning. Dan ben jij net geboren. Maar ben jij wel boven 30.
Ja, opnieuw geboren.
Ik ben nu geboren in een land. Want daarvoor bestaat je gewoon.
Voelde dat ook zo?
Soort, ja, het voelt echt zo. Ja. Dan begin je echt te denken, wat ga ik nu doen?
Want waar je vandaan kwam, daar studeerde je.
Ja, dat dus, had ik.
En zeg je dan ook van, ik ben niet bezig om naar Nederland te gaan, ik wilde gewoon weg. Het was gewoon, was dus ook gevaarlijk.
Je wil gewoon weg.
Ja, dus
dat is echt, dat,
ja. Dan ben je niet bezig met, ik ga naar Groningen of ik ga naar, gewoon wegwezen.
Ja, dat is het. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Ja.
Dus dat was eigenlijk het eerste onderdeel van je reis.
Ja, dat is het. Dat is echt, maar dat, wat ik altijd zeg tegen mensen, die 6 jaar ongedocumenteerd in Nederland heeft mij gemaakt.
Ja?
Ja. Daarom zit ik
hier in. Hoe doe je dat
dan? Weet je, ik denk als mens, denken we dat we zoeken naar geluk, zeg maar, naar blijheid en zo.
Ja.
Maar wat maakt ons echt mens, is de moeilijkheden. Die slechte ervaringen, die boosheid van die ander, dat laat jou reflecteren. En dat maakt jou echt sterker dan als zodra het makkelijk is, het makkelijk is, dan is het gewoon een soort van, dit had ik niet verwacht. Dus ik moet nu gewoon echt springen, ik moet gewoon nog vliegen. Want jij bent gewend om dat situatie. Want ook ongedocumenteerd in een land waar je moet gewoon buiten gaan om te zien wie je bent, weet je. Dat zeg ik ook tegen mensen. Als je illegaal witte in Afrika, dan word je zo makkelijk gezien. Zoals je ook ongedocumenteerd als zwarte persoon.
Dat is vergelijkbaar. Als je
de zee van witte mensen.
Ja.
Dus dat is gewoon zo. Dan heb jij gevangenisstraffen omdat je ongedocumenteerd bent. Dat heb ik meegemaakt. Maar dus dat zit
in. Dus die taaien, dat zijn eigenlijk hele belangrijke momenten. En die bepalen eigenlijk voor wie je wordt.
Zeker.
En Hank, zag je dat dit soort reflecties ook terug bij andere studenten die je
hebt
gesproken? Zat er een patroon in? Of, ben ik er wel benieuwd naar.
Nou, ik denk dat het wel zo is dat naarmate je... wat bijzonder is aan studenten die zo reflectief zijn, omdat ze al zoveel levenservaring hebben. En in dit geval zijn dat studenten met een vluchtverleden, mm-hmm. waar we het over mm-hmm. hebben. Mm-hmm. Het zijn natuurlijk ook wel andere studenten die dat kunnen hebben.
Ja, ja.
Maar dat het moeten vluchten en je land verlaten vanwege oorlog of vanwege marteling of andere echt heel erg bedreigende en ellendige situaties, dat laat je... Natuurlijk, en daarna nog bijvoorbeeld in Griekenland in een kamp terechtkomen. Of inmiddels kom je Europa niet makkelijk meer in, zullen we maar zeggen. Hè? Dus al dat soort heel erg ingewikkelde situaties, ja, daar kom je heel anders uit dan leeftijdgenoten in Nederland.
Ja, ja.
En dat was echt wel een verhaal dat al onze interviewees, we noemen ze gewoon studenten, in ons boek, dat al onze studenten vertelden.
Ja.
Dus, je kan dezelfde leeftijd hebben, maar je zit als totaal verschillende mensen. Sowieso zijn we verschillend, zullen we maar zeggen. Maar die achtergrond die is en dat wat je hebt meegemaakt, die is wel heel veel betekenend.
Ja. Ja.
Ja. En die is ook weer anders bij mensen met een vluchtverleden, jonge mensen of oudere mensen, dan andere migranten in het algemeen. Ja, dus er is echt wel een verschil. Er zijn meerdere verschillen. Daar zijn we ook in ons onderzoek zeker ook mee bezig geweest. Tussen wat maakt vluchtelingen, mensen met gedwongen migratie, nou anders dan andere migranten. Dus het hebben van al dit soort hele ingewikkelde vluchtervaringen, dat je bent gevlucht voor oorlogssituaties.
Nou ja, de oplettende luisteraar zal gemerkt hebben dat ik af en toe even moet hoesten. Dus dan knippen we dat eruit, maar ik heb nu een snoepje in mijn mond, dus dat hoor je misschien een beetje. Maar Hank, ik onderbrak jou wel. Maar je was er toch een mooie uiteenzetting aan het geven over de vergelijking, hè, die er ook zichtbaar is tussen de studenten die je hebt geïnterviewd, hè, en de levenservaring die ze ook meenemen.
Ja, klopt. Dus dat wat eigenlijk ze allemaal gemeenschappelijk hebben, dat is dat ze aangeven dat hun leeftijd wel gelijk kan zijn aan hun medestudenten in de groep of in de samenwerkingsgroepjes waarin ze zitten in hun opleiding, maar ook op de werkvloer als ze al werken. Maar dat hun hele levenservaring ook maakt dat hun leeftijd echt anders is. En dat,
ja, ja.
Die kun je natuurlijk niet typeren, maar het maakt wel dat je heel anders tegen vraagstukken aankijkt. Ja. En voor sommigen betekent dat ook dat ze gewoon niet meer het kunnen verdragen dat er bijvoorbeeld gehuild wordt om een dode cavia of zo.
Oh ja.
Of een hamster. Of
klein leed. Zo van,
klein
ja,
leed, ja.
Waar gaat dat over?
Ja, dat je dat werkelijk...
Dat snap ik heel goed.
Nou, ik denk dat ik dat ook heel goed begrijp. En zeker wanneer je net uit zo'n hele ingewikkelde, langdurige periode vaak komt. Hè? En een ander gemeenschappelijk element daarin is ook dat het gevoel te hebben dat je leven heeft stilgestaan. Dus ook in leeftijd ben je ouder geworden,
ja.
Maar je hebt niet die ontwikkeling kunnen doormaken en die moet je nu als een razende Robbie inhalen.
Ja.
Dat is ook absoluut, kwam in alle verhalen naar voren. En daar zit dan ook natuurlijk nog het aspect in dat je vaak al een opleiding hebt gedaan in je land van herkomst. Je was al somebody.
Ja.
Soms had je een leaseauto, een fantastische baan. En in Nederland worden die diploma's niet geaccepteerd. En dan moet je weer overnieuw beginnen.
Maar had je dat ook, Umar? Dacht je niet van, ik moet gewoon snel weer gaan studeren of zo? Kan ik weer beginnen?
Ja, 100%.
Moest nog even tussendoor.
Ja, maar dat is echt zo. Dan krijg je verblijfsvergunning. En wat je gaat denken, nu moet ik me gewoon integreren.
Ja.
En zo snel mogelijk ook. Want ik moest gewoon zo nu gewoon mezelf ook zijn. Gewoon bijdragen. Maar daarna kom je ook in een hele andere fase. Wanneer je begint met een studie, dan zie je gewoon, oké, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, taalkapitaal, alles. Jij bent gewoon net geboren, wat ik heb gezegd. Dan kom je ook in, bijvoorbeeld, we gaan gewoon kort maken in dat hogere onderwijs, als je gewoon de kans krijgt om daar te gaan. Want zij weet wat ik heb meegemaakt om te kunnen hier studeren, omdat ik boven 30 was, allerlei obstakels. Dan kom je ook gewoon in dat fase. Dan komen ook andere obstakels.
Je had het over sociaal kapitaal.
Ja.
Dus dat gaat ook over misschien je leven weer opbouwen, netwerken aangaan, vriendschap sluiten.
Ja.
Maar je staat een beetje in een soort tussenfase, een soort tussenstation.
Ja, dan denk je dat als je hier bent, dat je gaat integreren. Want dat is wat je hoort overal. Je moet integreren. Ja. Maar dat wordt niet verwacht. Het wordt verwacht van je dat je assimileert.
Assimileert?
Assimileren.
Hetzelfde worden.
Ja.
Opgaan in de rest.
Ja, opgaan in de rest. Dus je moet je eigenlijk helemaal, wat jij, je bagage dat je hebt meegemaakt. Je bent boven 30, je bent studie, je familie, je hebt alle leven. En dat past niet meer bij. Mm. Zodra je een beetje van dat laat zien, dan iedereen kijkt, wat raar.
Ja.
En dat ben jij. Dat kan je niet zomaar in een dag. Je hele leven, dat kan je niet gewoon gooien. Als je ook dat probeert, dan gaat het gewoon niet lukken.
Ja.
En daar zit je daarna in die samenwerkingen van, met studenten. Je bent altijd die rare persoon. Het gevoel dat je niet kan, terwijl je weet zeker dat je kan.
Ja. Maar ook een vreemde paradox dat je wordt gevormd door wat je hebt meegemaakt.
Ja.
Maar je kan er eigenlijk niet over hebben.
Dat is het.
Of het wordt ook niet echt, het wordt ook gezien als ongemakkelijk of lastig. Misschien door... Er zijn een aantal mensen waar dat niet zo is, maar dat voel je wel.
Ja.
Dus er ontstaat een hele gekke spanning ook misschien.
Ja.
Had je daar ook last van?
Ja, zeker. Ja, ja. Wow. Het is echt last van, want ja. Je weet zeker dat je kan. En het wordt gewoon gezien dat je niet kan. En dat wordt het gewoon laten zien dat je ook niet kan. Vooral de eerste jaren, dat zeg ik altijd tegen studenten hier, probeer de eerste jaar te overleven. Als je hem overleeft, kan je echt doorstuderen.
Ja.
Maar die is echt moeilijk en lastig. Hm. Want ja, ik heb nooit samenwerkingsstudie gedaan in waar ik vandaan kom. Daar heb je gewoon iets. We gaan uit waar ik vandaan kom. Reproductie. Je leert iets, pik het op en je gaat het gewoon schrijven. Dat is gewoon de tentamen die je hebt. En hier is productie.
Dat is reflectieverslagen.
Reflectieverslagen. Oh, ja, ja. Die hebben we nooit van gehoord.
En
het wordt vanuit gegaan.
Het is heel nieuw.
Er is geen differentiatie, er is niks. Weet je. Je wordt gewoon gezien als, je bent gewoon hier geboren. Maar dat ben ik gewoon niet. Ik ben net dan, als ik hier geboren ben, dan ben ik drie.
Ja, dus dat interculturele, je komt ook in aanraking met onderwijs waar je eigenlijk wat totaal anders is wat je gewend bent. Dat komt er ook nog eens bij.
Ja, klopt.
Maar hoe kijk je er nou op terug als je dan dat onderzoek, als je daar nu op terugkijkt op die periode dat je onderzoek hebt gedaan, moeten we dat dan slimmer organiseren? Moeten we meer ruimte maken voor studenten met een vlug verleden om... Of moeten we toch, zeker in een bepaalde lat ook blijven neerleggen?
Ik denk wel dat het heel erg belangrijk... Kijk, ik denk dat het alleen al heel belangrijk is dat hoe je ruimte maakt om in ieder geval dit met elkaar erover te kunnen hebben. En niet alleen maar de problematische kant ervan, maar dat je ook de ervaringen en de kennis en de grote... bagage die mensen met een vluchtverleden meebrengen. Ook vanwege dat ze al banen hebben gehad en leraar waren dus ze zijn niet die identiteit van die vlucht, van die vluchteling, die is echt meters dik.
Alles bepalend eigenlijk. We zien helemaal niet meer wat je anders nog wat je eigenlijk meeneemt aan expertise, aan interesse. Ja.
Je bent een vluchteling.
Je bent een vluchteling.
En dat ga je ook zelf voelen natuurlijk. Dus dat is het gevoel, denk ik, wat jij aangeeft.
Ja.
Van ik ben drie en ik moet hier van alles. En ik wil ook van alles, maar ik kan eigenlijk nog niet dat wat ik graag zou willen. Mm. En er zit ook nog vaak een ander aspect aan. Dat je familie verspreid over een heel groot deel van de wereld vaak hebt. Die ook gevlucht zijn. Of in het land van herkomst. En dat je ook een economische verplichting hebt. Dus dat je zo snel mogelijk zorgt dat je een deel van wat je hier verdient aan je familie kan
omgeven. Ja, je wil voor je familie zorgen. Dat snap ik heel goed. Daar zit ook spanning op.
Er zit enorme haast achter. Dus er zijn verschillende aspecten die maken dat je een enorme inhaalstroom moet doen. En dat ook niet lukt. En dat je je heel erg beperkt voelt. En dat zit hem in taal en inderdaad in al die kanten die we net noemen. En ik denk dat we in onderwijs daarvoor veel meer ruimte kunnen creëren.
Zouden we wel meer kunnen doen, want we zijn een land, we zijn heel welvarend, we leven in vrede, we zouden juist dit wel aan moeten kunnen. Maar zijn wij dan zo, zijn wij tolerant als land qua wat jij meeneemt en wat je alle qua...
Zeker.
Ja, dat vind je nog wel. Ja. Okay. Ja.
Kijk, hier mag je wel ook roepen, het gaat niet goed, het is problemen. Mm. Maar vergelijken met andere landen en zien ook, je moet wel ook wel waarnemen, oké, dit is wel een land waar ik wil altijd mijn hele leven blijven, zeg maar, wonen. Dus dat is ook zo. Mm. Maar het is gewoon dat je... Het kan altijd beter. Maar tolerantie ook, weet je, hebt een maat, zeg maar. Ik kijk meer naar acceptatie. Mm-hmm. Want tolerantie zie ik meer, oké, hij doet het, boeit me niet. En hij mag doen wat hij wil.
Ja, ik heb er geen last van.
Ik heb er geen last van.
Dus dan is het wel oké.
Maar dat is het. Maar ga in gesprek met dat persoon.
Ja.
Kijk niet naar de tv over iemand en dat wat hij is. Mm-hmm. Als je iets ziet gebeuren, als je dat wil weten, ga in gesprek. Dan accepteer je of niet accepteer je. Dan zeg je tegen de persoon, maar waarom doe je dit? Ja. Hoe dit in agents is.
Ja. Dus maar dat... een inclusieve samenleving is eigenlijk misschien ook wel precies dit. Dat je geïnteresseerd bent in andere opvattingen. Ja. Dat je je verdiept in meningen die je misschien niet zelf hebt. En dat je daar kan je al zoveel mee winnen. En dat doen we eigenlijk misschien onvoldoende.
Dat doen we. Ja, dat is weinig. Dat is, ja. We leven in bubbels.
Ja.
En dat is eigenlijk wat wij gewend aan zijn. Maar ik denk echt... Voor de toekomst, voor de samenleving, vooral voor in die super diverse land als Nederland.
Veel te winnen.
Dat hebben we echt veel te winnen.
Ja.
Iedereen komt hier met een eigen rugzak. En in die rugzak zitten er echt veel gereedschappen waar wij kunnen gebruiken.
En toen jij, nou op een gegeven moment kreeg je dus, was je uit die tussentijd, hè, mocht je ook gaan studeren. Dus heb je een flinke tijd op moeten wachten, denk ik, in die periode dat je in Nederland was.
Ja.
Had je toen al zoiets van, nou, ik weet precies wat ik ga doen. Het wordt meteen deze studie? Of hoe is dat toen gegaan?
Ja, sinds dat ik haar ken. Ik weet precies wat ik wil doen. En daarom ook...
Dat heb je ook in de samen eigenlijk...
Is
dat al gegaan? Misschien is dat wel aangewezen.
Kort maken, toen ik hier wilde studeren... Ik krijg een obstakel dat ik niet mag studeren.
Mm-hmm.
Omdat ik ouder dan 30 was.
Ja.
En ik krijg geen subsidiefinanciering. En mijn contact, op dat moment, ik ga het gewoon niet daar diep gaan. Maar zij ontvangen een e-mail dat ik kan niet studeren.
Mm-hmm.
Zij heeft dat e-mail naar mij gestuurd. En ik heb haar gezegd, geef mij de kans 2 weken, dit kan ik regelen. Want niemand kan zeggen dat ik in dit land niet recht heb om te gaan studeren.
Ja.
En dat heb je gewoon echt in 2 weken kunnen regelen. En ik wist ook precies wat ik wilde, daarom ook, dan kan je niet zeggen, ga dit doen. Want ik heb gewoon allerlei aangeboden, allerlei werk, buschauffeur, allerlei dingen. Maar toen dacht ik, hey, ik wil dit doen.
Ik wil dit echt.
En daarom ook ben ik heel...
Heel interessant. Maar het is ook iets persoonlijks wat jullie...
Ja.
Nou ja, in zekere zin, vraag het wel iemand die op een gegeven moment het mailtje oppakt en er ook een stap mee gaat zetten.
Ja, daar iets mee doet. Ja, maar dat is denk ik... Ja, ik denk dus dat wanneer je zo in elkaar zit dat je, dat je uit kunt reiken. En dan heb ik het misschien wel over, in dit geval zeg maar, de beide partijen. Dus dat je er alert op bent dat je iets kan doen naar een ander. En dat je die om iets kan vragen. Of dat je die iets... dus dat je... Dan kan je elkaars pilaar worden, zullen we maar zeggen.
Elkaars pilaar worden.
Ja.
Ja.
Steun, heb je steun aan elkaar, kan je op elkaar
dat
bouwen.
Dat is echt iets wederkerigs. En, en dat is ook iets heel anders dan een hulpverleners iets of zo.
Ja.
Want op basis daarvan dat je dat ziet en hoe je daar dan vervolgens mee om kan gaan. En hoe je met elkaar mee kan denken of waar je samen om kan lachen. Of, nou, ik denk dat daar het ontstaat waar je... Je aan elkaar kunt ontwikkelen.
Mooi, het vergroot ook je netwerk, hè? Want je had in het begin over dat sociaal kapitaal. Dat je voor het week trek je terug in je eigen bubbel. En je wil eigenlijk dus verbinding maken met anderen. En daar kan je weer van leren. En dat helpt weer om een volgende stap te zetten en een volgende stap te zetten. Want je bent nu ook, in het begin in de introductie, je bent ook politiek nu actief.
Ja.
Dus het is, je gaat wel als een raket, moet ik zeggen dan.
Ja, dat is echt
zo. Ik vind het zelf ook zo vindbaar.
Na mijn bachelorstudie als docent Frans, want ik ging één jaar studeren, dan het contract was af, toen moest ik gewoon gaan werken.
Ja.
Toen heb ik gesolliciteerd bij een middelbare school, waar daar werd ik gelijk aangenomen. 3 jaar lesgeven, maar ik had eigenlijk mijn droom. Ik ga gewoon door met studeren. Maar met lesgeven heb jij gewoon vast tijden. Dus ik kan het niet combineren met een masterstudie. Toen heb ik gezegd, dan ga ik weg. Want ik wil gewoon doorgaan. Ik heb een missie. Ik heb iets. Ja. Toen heb ik gezegd, oké, je mag Zo ben ik echt van een vast contract weg.
Ja.
Toen heb ik gesolliciteerd bij de gemeenteraad Utrecht. Fractiemedewerker. Daar kan ik wel combineren met een voltijd studie voor 16 uur. Toen hebben ze mij ook aangenomen. Weet je? Maar dat droeven, geloven in jezelf, dit kan jij. Misschien heb jij, weet je, daal je sowieso ergens, maar je stijgt ergens. Ja.
Zelfvertrouwen, hè? Zelf-efficacy, hè? Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt bij leer. Maar wat maakt dan dat je toch door wilde studeren dan? Is dat een soort honger naar kennis of nieuwe ervaringen? Waar zit dat dan in voor jou?
Ik denk, wetendheid, wanneer je weet.
Wetendheid, mooi. Ja.
Wetendheid, dan als je weet, dan kan jij iets betekenen. Dan kan jij de wereld beter maken.
Ja.
Maar als je niet weet, wat doe jij? En ik heb gewoon een soort van ik wil gewoon groot dingen doen. En dit kan ik niet. Ik denk dat ik dat niet doen wanneer ik niet weet.
Nee.
Dus ik ben op zoek naar wetendheid.
Ja, naar kennis, naar mensen naar die kennis, je kunnen inspireren.
Ja, ervaring. Mm. Dat wil ik gewoon.
Een soort opwaartse druk van ik moet door.
Ja.
Ik wil nog meer.
Wil nog
niet weten. Niet te stoppen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk waar we ook altijd naar op zoek zijn bij studenten, bij jongeren. Ja, zelf interesse. Het gaat vaak ook over een onderwerp. Hè? Het is niet los, het gaat over iets.
Ja.
En dat, ik las op de website ook een quote die me nog wel intrigeerde. Stop stealing our stories.
Ja.
Wil ik nog even wat over vragen? Wat bedoelen jullie daarmee?
Nou, dat is niet echt. Dat is een bestaande protest vanuit mensen met een vluchtverleden die door participatieve onderzoekers betrokken zijn bij het doen van onderzoek.
Mm-hmm.
Maar op een toch op een manier, dan heet het participatief onderzoek. Maar je wordt niet echt betrokken. Dus het is toch het verhalende. Dus het is narratief onderzoek. En je doet je verhaal. En vervolgens komt dat in een tijdschrift of in een andere publicatie. En wat brengt het nou de groep zelf?
Ja, wordt er een beetje aan de haal gegaan met hun
nou, zo
verhaal.
Kan dat ervaren worden.
Ja, dat wordt ervaren.
Ja. En daar is een soort beweging, zou je over kunnen zeggen. En wij hebben die willen typeren als Stop Stealing Our Stories. Er is ook daadwerkelijk ze gebruiken dat ook als het moet ophouden om hè, wat er moet een element zijn in waar we elkaar in vinden. En dat we er allebei beter van worden.
Ja.
Hoe dan ook.
Een win-win in plaats van een win-lose, zeg maar.
Ja.
Ja.
En dat wij hebben dat we eigenlijk wij hebben ook een participatieve manier gezocht.
Ja.
En daar hebben we ook ontzettend lang over nagedacht. En we hebben dat ook beschreven in ons boek natuurlijk, hoe we dat hebben gedaan. En wij hebben eigenlijk gekozen voor creatieve co-creatie.
Ja.
Tot en met een theatrale werkvorm, spelen met identiteiten. Waarin je probeert om aan de hand van een sleutelscène uit je eigen leven, dat je die inbrengt. En dat de ander, dat er verschillende andere spelers dat verhaal laten zien en in jouw schoenen eigenlijk stappen.
Een soort opstelling. Het doet een beetje denken aan een opstelling of een lichte vorm van representeren van bepaalde patronen of gebeurtenissen.
Ja.
Dat is wel natuurlijk wel heel. Is echt ook een innovatieve onderzoeksmethode.
Nou, dat is zeker. Dat is een hele creatieve
manier. Ja, zo creatief.
Ja. En wat wij daar zelf in hebben ervaren, zou je kunnen zeggen, dat daar hebben we later ook nog wel veel op gereflecteerd. Dat is dat je een manier zoekt om die wij-zij-tegenstelling. In ieder geval, daar zijn we ons natuurlijk ontzettend van bewust geweest. En Stop Stealing Our Stories gaat daarover.
En vluchtelingen of studenten met een vluchtverleden.
Ja.
Ja, ja, ja.
Wij doen uitspraken over zij. En Stop Stealing Our Stories is de zijkant die protesteert tegen de gap daartussen eigenlijk. Ja.
Wow.
En zo'n theatrale vorm, die maakt het je mogelijk om in ieder geval erover na te denken. En eigenlijk is het heel bijzonder dat doordat je daarmee bezig bent, dat hebben we dus een heel aantal scènes gedaan samen met de collega's van de Hogeschool voor de Kunsten.
Ja.
In een klein groepje met elkaar.
Ja.
Dat je je realiseert dat het, ook al zijn het zulke specifieke scènes, dat het naspelen en daar in die schoenen van die ander stappen, dat dat ook een sensatie in ieder geval geeft van even is dat verschil er niet.
Ja, ja, ja.
Dus er zijn, kun je aanwijzen dat er momenten in ons hele onderzoeksproces zijn, in, hierin, in die vorm, maar ook daarvoor in onze gesprekken soms, waarin dat er niet is. Of wanneer je allemaal voelt, ja, dat tuurlijk doet het verschil ertoe, maar het is niet een anders maken, zullen we maar zeggen. En het is ook iets, het is het voelbaars dat je, wij zij er op dat moment in elk geval niet toe doet en dat je het ook niet hoeft te, hoeft te benoemen.
Ja. Ja. Het is eigenlijk een methode die congruent is met wat je graag wil bereiken ook.
Dat
dus je wil eigenlijk bereiken dat je elkaar beter gaat begrijpen, dat je geïnteresseerd bent in elkaars verhalen. En dat doe je eigenlijk in de methodiek ook. Vond je het niet spannend om dat soort dingen aan te gaan? Dat bedenk ik me nu ter plekke. Want het zijn ook wel kunnen confronterende gesprekken ook zijn, denk ik.
Dat is waar.
Bedenk ik me nu.
Dat is waar, maar dan ben je bezig met jezelf. Als mens, wanneer je bezig gewoon met jezelf, je moet gelukkig zijn, is het spannend, is het gevaarlijk voor mij, dan ga je niet verder. Niet gewoon voor jezelf, maar voor die rest ook van de samenleving. Mm-hmm. We zijn samen in die boot. Dus je moet gewoon denken, ja, het is spannend, het is zo. Maar uiteindelijk, zodra je instapt, dan zie je gewoon hoe het mooi is.
Dus je zegt ook van, het is spannend, maar dat komt omdat je dan te veel vanuit je eigen opvattingen denkt. En je probeert ook dan daaroverheen.
Ego. Je bent bezig met je eigen ego.
Ja.
Zodra je denkt, oké, waarom doe ik dit?
Ja.
Dus als je dat vraag gaan beantwoorden, misschien kom je met 7 of 10 antwoorden, dan kan je gewoon verder.
Ja.
Maar zo gaat het.
Heb je nou aanbevelingen voor hogescholen, universiteiten, mbo-instellingen die zich opener en welkomer willen organiseren voor studenten met een vluchtverleden? Hoe kunnen ze met jouw ervaringen stappen hiermee zetten?
Ik denk, het basis, probeer vertrouwen te krijgen, zeg maar. En ik ga vanuit participatieve samenwerking, dat je niet de ander helpt. Want het wordt vanuit gegaan dat we gaan hem, we gaan ze helpen.
Mm-hmm.
Maar ja, het is connectie. Hij biedt ook iets. Als ik naar jou luister, dan help ik jou. Dat is gewoon, weet je, mensen zijn meer gericht naar dat materiële kant van zo. En dat wat ik echt jammer vind.
Ook in het onderwijs?
Ja, in het onderwijs.
Ja, ja.
Wanneer een professor de kans krijgt om voor mensen te staan, je moet gewoon dankbaar zijn dat die mensen daar zitten en naar jou luisteren.
Ja.
Je wordt er gelukkig van.
Ja.
En je wordt voor, ja, we gaan hier over dat economische kant kijken, maar het is gewoon, je bent gelukkig geworden.
Ja.
Dan wees bewust wie zit naast jou hier.
Ja.
En probeer gewoon dat differentiatie en alles wat gaat over onderwijs, gewoon mensen te leren kennen. Waar zit in dat persoon? Vooral iemand met een vluchtverleden, het gaat niet iemand met een aandoening of noem maar op.
Ja,
dyslexie. Probeer mensen te leren kennen.
Ja. Voor interesse. En je zegt ook van in het begin van, we zijn heel erg met materialistisch in de zin van misschien te veel met ons curriculum bezig, met de leerdoelen, weet je, met de toetsing en met het, nou ja, vul het maar.
Het is een gigantische druk.
Een enorm apparaat is dat ook geworden.
Dus het is, een van de dingen die ik uit al die interviews komt, is dat die samenwerking, we vinden in onderwijs natuurlijk samenwerken verschrikkelijk belangrijk.
Ja.
Dus het is de kern van onderwijs, wat voor sector dan ook maar. Maar daar zit zo'n hoge druk op door alle prestatiecultuur zou je kunnen zeggen, dat het samenwerken een enorm probleem wordt op het moment dat je anders wordt gezien.
Ja, maar ook interesse tonen, dat hebben we helemaal eruit georganiseerd in die werktijden. Het valt me ook wel eens op bij scholen. Als ik dan, ik wil nog wel scholen begeleiden in het verbeteren van rekenen of lezen of schrijven. Dan zeg ik wel, nou, jij zit hier in deze plek. Vlak bij jou in de buurt zit een school die het hartstikke goed doet. Ga er eens een keer naartoe. Nou, ik heb geen tijd.
Ja.
Ik zit helemaal, en dat snap ik ook. Het zit ook helemaal vast. Maar het is eigenlijk heel gek.
Zet heel erg klem.
Zet heel erg klem.
Ja.
Terwijl je kan heel veel leren van elkaar door bij elkaar te kijken en met elkaar te praten. En dat zien we dan als niet werk.
Nee, precies.
Dat is eigenlijk ook,
Terwijl
dit natuurlijk een heel fundamenteel punt is.
Nou, jij denkt dat het werken ook met ervaringen en met inbreng van studenten met allerlei verschillende achtergronden, dat ook een vorm van co-creatie is die je in onderwijs ongelooflijk zou moeten willen.
Ja.
Maar
Ja, ja, dat gebeurt wel.
Gebeurt wel, jawel.
Ja, het gebeurt zeker. En er zijn, nou ja, in jouw podcast, in Chipcast, spreek je ook mensen die dat doen. Ja. Dus daar komen hele mooie voorbeelden in naar voren.
Ja, het kan wel, maar het zijn wel mensen vaak die ervoor moeten strijden.
Nou, het zijn ook gewoon mensen die dat zo zien. En in de lerarenopleiding zit het niet op die manier.
Nee, 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 dan ben je, nee, precies. Dus dit vraagt wel wat heroriëntatie wat dat betreft, Dat is een prachtig onderzoek wat jullie hebben geschreven. Ik vind het leuk om ook meer te horen over jullie aanpak. Want het boek zelf is ook heel creatief opgesteld. Hè, met citaten, maar ook met tekeningen, met reflecties ook. Waarin jullie zelf ook op de foto staan. Dat is denk ik heel bijzonder. Want je is een andere vorm van onderzoek doen wat toch gangbaar is. Ik denk dat we hier meer van mogen zouden zien. Dus we elkaar meer proberen te begrijpen. Meer dankbaar zijn, meer verplaatsen in de ander. En zijn er ook nog andere zaken die zijn waarvan je zegt, nou, dat is ook nog wel een punt wat scholen beter mogen doen. Jullie hebben elkaar gevonden. Zouden we dat meer moeten proberen te regisseren? Of is dat...
Nou, ik denk wel wat wij vaker tegen elkaar hebben gezegd, is dat de leraren ook moeten kunnen en durven... om verschil te maken. Ja. Dus de gelijke, altijd maar het gelijke monniken, gelijke kappen, dat is gewoon niet haalbaar.
Nee, is heel ongelijk.
Is heel erg ongelijkmakend. Ja. Ja. En dat is iets filosofisch bijna, maar wat er bij heel veel mensen niet doorheen wil.
Nee, dit is een taai kwestie
die
hier aansluit.
Dat is heel erg taai, maar dat is super aanwezig in het Nederlandse onderwijs. En daarvan denk ik dat daar echt wel een enorme wind doorheen mag.
Dat is waar. Dat is waar. Is gewoon, denk ik, probeer gewoon in te plassen van voeten van die anderen, zeg maar. Als ik zo mag zeggen. Het gaat meer gewoon ongelijk behandelen voor gelijke kansen. Dat je dat weet. Ja. Hoe ongeacht jouw niveau bent, hij is als je een masterdocent bent, professor bent, ziet mensen met hun eigen rugzak. En iedereen heeft gewoon iets daar. Probeer gewoon mensen te begrijpen.
Ja.
Dan leer je zo veel van die mensen dan wat je geeft, zeg maar. Maar wat ik merk voor haar, als het gaat gewoon over lesgeven hier, of wat dan ook, is gewoon, dit is wat ik heb. Ik ben die docent en je moet het zo doen en zo. Dat denk ik niet de juiste manier om iemand iets te leren.
Nee.
Leren komt van ervaren.
Ja.
Als dat niet is, dan doe ik wel jouw opdracht, maar dan leer ik niet van jou.
Dan doe je eigenlijk gewoon wat er getoetst wordt, dat ga je doen, hè?
Ja.
Wordt wel eens gezegd. Dan vraag je of je dan leert.
Ja, maar dan leer ik gewoon niet.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel dit is ook wel een kwestie in het onderwijs, ook wel in het middelbaar onderwijs. Dat,
zeker.
Zweten, weten, vergeten. Ja. En waarvan je soms toch denkt van, met alle goede intenties is er toch niet heel veel veranderd in het middelbaar onderwijs, in ieder geval in de tijd dat ik heb gezeten.
Ja.
Dus gewoon eigenlijk hetzelfde. Goh, interessant. Bijzonder om met jullie over te praten. Ga je nou nog verder op onderzoek? Blijft de poort van hoop open, om het even zo te zeggen? Het was natuurlijk een tijdelijk traject, hè, in zekere zin.
Ja.
Hoe gaat het verder?
Het is na 5 jaar afge.
Het onderzoek is afgemaakt. Ja, er zijn prachtige producten van verschenen.
Ja. En we zijn nu nog bezig met ons vieren een artikel voor een peer-reviewed journal te schrijven.
Ja.
Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk dan het allerlaatste.
Ja.
En, maar ik denk dat zodra we de mogelijkheid hebben om weer iets te doen, dan staan wij helemaal aan.
Ja.
En het is natuurlijk, rondom het boek is het ook nog niet afgelopen. Hè. We krijgen ook nog, nou, deze chipcast natuurlijk, maar we krijgen ook een avond bij Nivels. En,
oh, wat leuk.
Dus er gebeurt ook nog veel rondom dit boek. Dus in die zin is het ook niet afgesloten. Ja.
Ik moet een beetje denken aan, mijn promotieonderzoek ging over sociaal kapitaal en leren.
Oh.
Ooit. Zolang, toen dacht ik, ik ga de wereld veranderen met promotieonderzoek. En toen heb ik netwerken gevolgd die werken aan kennisproductiviteit, aan doorbraken in bepaalde werkprocessen. En dan zagen we dat die netwerken waar het lekker liep, zeg maar, die ook innovatief waren, dat die een bepaalde fasering hadden. Dus er was vaak iemand die wilde iets en die ging dan mensen uitnodigen. Hey, leuk, zullen we dit doen? Zullen we anders gaan kijken naar zo'n studie? Gingen ze kennis maken, uitwisselen. Van, nou, waarom is het eigenlijk een probleem? En deze handleiding, kan het niet een beetje anders? Dan gingen ze iets maken. En vervolgens gingen ze dat verspreiden. En dat verspreiden, dat werd dan vaak in een netwerk over de grenzen van de organisatie heen werden verspreid. Maar dan werd er gezegd van ja, maar dan zijn die netwerken, stoppen ze. Wat is dat, verspreiden is klaar. Maar wat je vaak zag is dat er weer nieuwe vragen ontstonden.
Ja.
En daar moet ik een beetje aan denken als jullie dat zo zeggen van... Ja, zo'n periode, zo'n fasering van onderzoek leidt tot bepaalde antwoorden. Maar het leidt hopelijk ook weer tot nieuwe vragen. En misschien wel mensen die nu luisteren, die zeggen van nou, eigenlijk zouden we hier wat meer... En zo vergroot zo'n netwerk ook.
Ja, dat is ook zo. En ik vind ook mooi dat jij daarbij noemt dat je iets maakt. Want ik denk die die concretisering, als je het hebt over... Ja, het is natuurlijk een heel oud uitgekoud begrip, hè, dat co-creatie. Maar als je, ik denk dat als je dus echt samen iets maakt... Dat dan doet verschil er verschrikkelijk toe.
Tuurlijk.
Ja. En, en daarom zouden we in onderwijs ook veel meer samen maken. Moeten kunnen
maken. De
maker
movement, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar is het ook niet heel menselijk om dingen te willen... We willen dingen creëren.
We zijn tool
gewoon, dingen bouwen.
Ja.
En dat is denk ik ook wat misschien ook wel het succes van jullie beweging is geweest. Niet alleen praten, maar ook met creatieve vormen, dingen creëren.
Precies.
Ja.
Dus dat zou misschien interessant zijn. Wat voor nieuwe maakprocessen gaan er ontstaan?
Ja, ik denk dat daar nodigen we denk ik ook wel een beetje toe uit.
Ja.
En dat is ook denk ik heel fundamenteel, wat jij ook zegt, voor hoe je in onderwijs eigenlijk veel meer... zou kunnen werken en dat verschil er veel meer zou kunnen laten zijn. En dan heb je inbreng die jij met je meebrengt vanuit jouw verschillende kapitalen... die totaal toevoegend en iets biedt wat ik niet kan hebben.
Ja, en dan vind je elkaar eigenlijk op het verschil, hè? En daarin kan je dingen maken.
Zeker.
Het gedachtegoed van Richard Sennett, maar dat hebben we wel willen doen en het werkt.
Het werkt zeker. En het is ook leuk dat we daarmee ook het co-creëren ook in een positieve beweging zetten. Want het wordt soms ook wel eens als een beetje soft en vaag en bottom-up en zo. En dat is het, kan het soms ook wel zijn. Maar als je het goed inricht, goed regisseert,
zeker.
Dan kijk maar eens wat er gebeurt. Dan, mooie dingen. Leuk, Umar. Dus we gaan voorwaarts. En zouden jullie nog een keer terug willen komen om over een jaar eens te vertellen waar je dan mee bezig bent?
Zeker.
Lijkt me wel interessant. Hopelijk hoest ik dan niet. Dan gaat het rustiger. Want wat de luisteraar misschien niet heeft gemerkt... dat ik een paar keer in een hoestaanval onder de tafel ben gaan liggen. Maar jullie zijn heel rustig. Hebben jullie op me gewacht. Dat vond ik heel fijn. Bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, ontzettend bedankt. Ja, het was, mooie vragen.
Ja,
fijn.
Mooie vraag. Heel graag. Ja. Met een groot genoegen. Dat boek, het boek waar we het over hebben, dat boek... plaats ik even op de website. Ik zou zeker zeggen, als je de tijd hebt, ga het even checken. De website is ook prachtig. Doe je voordeel mee. Het is echt een heel mooi boek. Studenten met een vluchtverleden vertellen over hun zoektocht in de Nederlandse samenleving. Bedankt voor het luisteren. Ik vind het ook leuk als je een review wil schrijven over het gesprek. Hoe eerder, hoe beter. Dat helpt dan voor de zichtbaarheid van het kanaal. Tot de volgende keer maar weer.
Dank je wel.
Bedankt.
Dank je wel. We zijn die snoepjes eigenlijk. Die ik denk dat...